Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Bright Podcast van woensdag 10 april voor de Trending Topics in Tech. Mijn naam is Floris en we zitten eindelijk weer in de studio.
Ja, welkom terug, Floris. Ja. Goed dat je
hier
bent.
Daar ben ik weer. Ja, en ik zit hier dus, zoals je hoort, met Erwin. Ja, en deze week ook met David.
Ja, ik ben er ook weer eens bij.
Ja, en met David aan tafel gaan we het natuurlijk hebben over e-bikes. Daar is weer genoeg over te zeggen, want David en Erwin hebben allebei op de vernieuwde VanMoof S5 gereden. David sprak bovendien met de nieuwe mensen van VanMoof, of is het stiekem nog de oude garde? Verder heeft David nog veel meer e-bikes getest de afgelopen tijd. Verder, eindelijk duidelijkheid over de wegenbelasting voor EV's. Spotify wordt duurder, maar nog niet in Nederland gelukkig. En Siri leert beter met AI omgaan met apps. We gaan beginnen. Ja, nou, het is eindelijk lente en we kunnen ook eindelijk weer op vrolijke toon over VanMoof praten. Want de vorige keer dat we het in de podcast over VanMoof hadden, stormde het nogal natuurlijk.
Zo, ja.
Nou. Inmiddels is die overname door het Britse McLaren Applied achter de rug. Worden fietsen weer gerepareerd met nieuwe onderdelen en worden ook nieuwe fietsen weer gemaakt door VanMoof. En daar hebben jullie op gereden.
Nou ja, nieuw.
Nieuw, ja, dat is meteen de
vernieuwd
vraag.
Vernieuwd eigenlijk.
Wat valt er op als je op die S5 rijdt?
Nou, ik heb het natuurlijk, ik denk dat het meer dan een jaar geleden, heb ik een soort prototype getest.
Ja.
Nou, eigenlijk is er niks veranderd.
Dat was november of oktober zelfs 2022.
Oh, nou, kan je nagaan, dat kan ik niet eens onthouden, zo lang geleden. Dus ik herinnerde me helemaal niet meer hoe die fietste. Nou, hij fietst op zich lekker. Maar er zijn wel echt dingen waar je aan merkt dat het een ontwerp is van 2 of 3 jaar terug.
Ja?
En dat is met name de e-shifter versnellingen. Die hebben een soort, je komt op snelheid en dan gaat hij overschakelen. En dan klak, dan schiet je die trappers door. Ja, en dat vind ik te 2022 dan in dit geval.
Nou, om maar aan te geven, zo snel gaat het dus. Je denkt ik ben beter gewend nu als je...
Ja, want er zijn zoveel andere opties. Hè. Je hebt sommige fietsen die hebben dan een middenmotor en dan achter een automatische versnellingsnaaf. Nou, ja, die verder redt hij met en Violo. Maar je hebt ook echt schakelende, want die van die verder redt is een traploze. Dus dat gaat helemaal zonder dat je klakt.
Ja, je merkt niks. Nee.
Nee, je merkt alleen dat je trappen steeds niet zwaarder gaan, maar dat die meegaan eigenlijk met de snelheid.
Ja.
Maar je hebt ook nog klassieke, dat heet dan heel technisch een centrifugaal automatische schakelende naven achter. Bavang heeft dat bijvoorbeeld. Zit op de lekker. Ja, dat vind ik ook heerlijk fietsen. En dat is gewoon je fiets en dan klak gaat hij naar de volgende. Maar ja, dat voelt gewoon goed. En dat bij die e-shifter.
Maar je zei net klak en nu zei je eigenlijk weer klak.
Nou, dan had ik bij die eerste kraak moeten zeggen.
Ja. Oh ja,
en nu klak.
Zijn het kleinere stapjes of zo?
Het is gewoon net zoals een handmatig schakelen.
Ja, dat je zegt.
Je hebt bijvoorbeeld die Nexus-naven. Dat zijn hele bekende van Shimano. En dan doe je klik, 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 klik. En dat schakelt heel soepel. En dat doet die moderne, bijvoorbeeld die Bavang achterwielversnelling doet dat ook.
Ja, en ik kan me herinneren dat de vorige keer, toen die net nieuw was, de S5. Toen zei jij ook al dat jij de plaatsing van de motor en zo, dat je dat een beetje achterhaald vond. En dat ze ook nog steeds een normale ketting.
Ja, ik ben geen voorwielmotor fan. Dan moet ik wel zeggen, ik was vergeten hoe goed die reed.
Ja. Ik vind het een beetje overrated. Je merkt er eigenlijk niet zo heel veel verschil van, vind ik toch hoor, in de praktijk.
Of ja, het ligt een beetje aan wat de omstandigheden zijn. Als je als het nat glad weer wordt en je komt met je voorwiel op de trambaan, dan weet je meteen wat het verschil tussen een achterwiel en een voorwielmotor is.
Ja, maar dat
daar trekt je dan, hè?
Op een gewone fiets.
Ja, maar dan zit het achter je, dan zit er meer gewicht op. Dat is, maar wat je eigenlijk ziet is dat het gros van de fabrikanten gaan allemaal naar of achterwiel of midden. Het is een beetje aan het verdwijnen. Maar aan de andere kant, ik moet zeggen, de trapondersteuning van de hernieuwde dan, of verbeterde, moet ik dan zeggen. Van mijn hoofd, die vond ik wel heel soepel. Dat was heel fijn.
Ja, kijk, ik heb die. Ik had er ooit ook een besteld.
Ja,
ik heb jaren op een S2 gereden. En ik
dacht, Saga die, gevolgd, ja.
Maar die S5 dacht ik van, oh, nou. En die heb ik toen nog net op tijd kunnen afstellen. Ja. En mijn geld teruggekregen.
Je was echt een van de laatste. Ja, die, ik kwam heel mooi weg.
Door het oog van de naald. Maar toen kreeg ik, vreemd genoeg, kreeg ik juist een S5 te leen om te duur testen. En toen gingen ze failliet. En hè, dus je zou ook zeggen, nou, ik heb ruim tijd gehad, hè, om die
S5 ja. Ja, want toen kwam er even voor de duidelijkheid. Toen was er even gewoon niemand die jou vroeg van, mag dat ding terug? Want
nee, ja.
Al die activiteiten lagen stil.
Ja. Maar ja, heb ik er nou ook niet op gereden, helaas. Want er was eerst was het gedoe met de firmware of zo. En dan dit. Of, ja, het was alsof die fiets echt helemaal in de war was.
Oh.
En tot de overmaat van ramp de afgelopen maanden. Want hij heeft dus al die tijd bij mij eigenlijk in de schuur gestaan. Deed de ondersteuning helemaal niks meer. Ja, dus ja, zo ging ik wel zeg maar de wedstrijd in bij het testen van die vernieuwde S5. Hè, zeg maar de Mark II.
Ja.
Want dat ze hebben dus wel degelijk. Want wat is er nou veranderd?
Nou, hè, aan het uiterlijk niks.
Aan het uiterlijk niks, nee. Er zitten nog steeds van die veel te dunne handrem op. En, en een flimsy standaard. En wel uiteraard ook het iconische vermogen ontwerp.
Ja.
Ik vind het de frame-maat is echt duidelijk een slagje kleiner dan de S3 en de S2 daarvoor. Ik vind het minder prettig. Internationaal zal dat waarschijnlijk alleen maar interessanter zijn voor ze. Want wij, ja, we zijn de langste mensen ter wereld. Dus, maar ze hebben dus. Wat heeft VanMoof, zoals ik het dan even nu noem, hè, een soort VanMoof 2.0. Hè, het zijn ook Britse eigenaren. Ze noemen het zelf ook VanMoof. Maar om even het onderscheid te maken tussen VanMoof en VanMoof. En ze hebben een paar dingen gedaan. Ja, wat konden ze ook doen natuurlijk. Hè? Want we hebben het maar over een tijdbestek van een paar maanden uiteindelijk. Hè? Een half jaar misschien. Nou, moet je eerst al die financiële shit nog oplossen. En dan, een succes. Maar goed. En wat ze hebben gedaan, ze hebben heel veel data gebruikt. Hè? En ze hebben dus al naar al die onderdelen gekeken. Waar zaten nou de problemen? En hebben eigenlijk de easy fixes allemaal gedaan. De stekkertjes die je heel makkelijk loslieten, ja, hebben ze gewoon vervangen.
Hmm.
Oh, of schroefjes, de verankering daarvan of zo, die eigenlijk niet helemaal jovel was, nou, vervangen. En dus een beetje al het laaghangend fruit hebben ze gedaan.
Al die dingen die ook naar buiten kwamen toen VanMoof aan het wankelen was. Toen kwamen ineens al die reparateurs die zeiden van, ja, sorry, als je hem uit elkaar haalt, dan zie je ook gewoon dat is niet.
Ja.
Ja.
En dat was bij dat was het ergst, als je daarop terugkijkt, ook bij de S3.
Ja.
De S5 was in die zin ook op papier al wel verbeterd, maar nou, er konden nog echt wel dus wat puntjes op de i worden gezet. En het lijkt erop dat ze dat hebben gedaan.
Ja, het interessante was, want ik heb natuurlijk een interview gedaan. Maar zeg maar, niet off the record, maar ik heb met iemand anders daar gesproken. Die vertelde dat eigenlijk op het punt dat VanMoof failliet ging, hadden ze eigenlijk al een groot deel van alle problemen opgelost. Maar het was te laat.
Ja.
Dus echt een beetje, het is echt een soort perfect storm voor dat bedrijf geweest. Dus natuurlijk hebben ze heel veel fouten gemaakt, maar de combinatie van supply chain die niet goed was, de combinatie van de COVID, alles bij elkaar, perfect storm. En eigenlijk hadden ze zeker bij die S5, die pijnpunten, zo werd het mij verteld, opgelost. En wam, ze waren failliet. Dus eigenlijk de taak die McLaren Applied had of heeft, daar was al een groot deel van gedaan. En een van de dingen die ik ook heel fascinerend vond, is dat Lavoie, dat is eigenlijk een e-mobility bedrijf dat overgenomen is door McLaren Applied. En die waren bijvoorbeeld bezig met een e-step. Maar die twee jongens die dat bedrijf hebben, dat zijn echt hele serieuze engineers die echt verstand van zaken hebben. En die vertelden me, ze hadden bij die overname, zijn ze gaan kijken naar die fiets. Die hebben ze helemaal aan elkaar gehaald. En ze sloegen eigenlijk stijl achterover hoeveel engineering daarin zat en hoe goed het eigenlijk was. Dan zal iedereen die een S3 heeft, die in de schuur staat en niet werkt...
Ja, hard lachen als je dit zegt.
Die wordt nu boos op mij. Maar ja, ze waren er bijna. Het is echt heel jammer.
Oh, dat is... Ja, dat soort dingen hoor je dan natuurlijk alleen bij dat soort bezoekers, ja. Inderdaad.
Want je zou nu misschien inderdaad denken... Oh, het is overgenomen door McLaren Applied. Daardoor is een soort volwassenheidsslag gemaakt. Maar eigenlijk was die slag grotendeels al gemaakt. En kunnen ze dankzij die overname nu gewoon daarmee doorpakken?
Ja, en ze hebben... ja, kijk, McLaren Applied, Formule 1, boordcomputers... in al die Formule 1-wagens... Mm-hmm. Die hebben natuurlijk ook een engineering ervaring, hoe je dat aan moet pakken. En ja, intern doen ze het allemaal heel anders. En ze hebben een deel van het personeel van de oude van MOVE, een groot deel, ik weet het percentage niet aan mijn hoofd, maar die hebben ze meegenomen in het nieuwe bedrijf. En het grote verschil is, wat ik ervan begreep, is dat vroeger was het zo dat de broers, geloof ik... eigenlijk iets verzonnen en dat moest dan worden uitgevoerd. En nu
Thies en Taco Collier, ja.
Ja, en met name geloof ik Thies, maar dat weet ik niet zeker. En nu worden de engineers vanaf dag 1 bij alle brainstormen meteen betrokken.
Hmm.
Zodat ze niet een waanzinnig mooi idee moeten verwezenlijken zonder dat het eigenlijk mogelijk is. Nee, ze worden nu vanaf moment 1 zijn ze bij betrokken en dan kunnen ze al aangeven, ja, dit is nagenoeg onmogelijk of juist niet.
Ja.
Ook een ander groot wezenlijk verschil is dat ze de reparaties niet meer, ja, zelf doen.
Dat klinkt verstandig.
Dat is het allergrootste verschil.
Er waren natuurlijk maar een paar hubs.
Ja.
In heel Nederland, wereldwijd waren dat ook niet zoveel. En ze gaan nu gewoon werken met bestaande reparatiebedrijven. Ja, ook niet elke...
niet elke fietsenmaker.
Nee, niet elke fietsenmaker. Maar, want ze krijgen een training, ja, enzovoort.
Maar goed, je kan je makkelijker inschrijven als fietsenmaker zijnde.
Ja, en die reparateurs worden ook voorzien van de originele onderdelen.
Ja.
En ook nog een, vond ik ook wel opvallend... fietsen gaan niet meer direct van de fabriek naar de klant. Die gaan nu in eerste instantie nog langs VanMoof zelf, of VanMoof...
Ja.
Ja, ik heb dat met mijn eigen ogen gezien. Dat, ja, stonden allemaal,
voor een final check.
Allemaal lege dozen van VanMoof. En die waren er uitgetrokken. En die hingen daar in een soort rekken waar ze helemaal half uit elkaar gehaald werden. Met
dat,
computers eraan. Ze waren alles aan het testen.
Zou dat tijdelijk zijn? Want het is op een gegeven moment is toch ook niet... het is nogal een meerprijs, denk ik, toch?
Nou, ik denk dat dit vermoedde bestaande voorraad of zo.
Ja, precies.
Het zeker, ja, en ook, ik snap het ook wel, want... Ja, ze kunnen zich echt geen blunder meer veroorzaken, natuurlijk.
Maar goed, we weten ook dat veel van die... Dat is ook natuurlijk waarom wij zo'n Bright e-bike party houden. Veel van die fietsenmakers, van die elektrische fietsenmakers... die moeten het hebben van die online verkoop. Daar zit de lekkere winst op. Dat je niet via een dealer nog moet... maar dat je gewoon zo'n fiets opstuurt naar de klant. Die mag zelf het sturen en de trappers recht zetten. Maar als jij dan zelf hem ook nog als bedrijf... nog even terug moet nemen, moet nalopen. Nou, ja.
Ik denk dat ze daar heel slim aan doen.
Voor nu wel, ja, op dit moment wel.
Ik heb, omdat ik natuurlijk al die fietsen e-bikes test... praat ik nog wel eens met de fabrikanten... of in ieder geval de opperhoofden van bepaalde afdelingen. Ja, en after sales, oftewel die service... daar valt of staat alles bij. Want dat kost zo ontzettend veel geld... als je een of andere recall hebt... of onderdeeltje werkt niet. Ja,
dus dan kun je dat opnieuw fietsen gaan.
Ja, dan ga je, nou ja, dat is wat er min of meer gebeurd was. Ik geloof dat, als ik het goed zeg, van MOVE met die S3... meer geld uit moest geven aan die service achteraf... dan wat ze verdienden aan dat ding.
Ja, dat gaat heel rap natuurlijk inderdaad. Ja, wat was het nou? Je rekent op een uitvalpercentage van rond de 1%. En bij hun was dat...
Het was 12 of zo.
Ja, ruim meer. Niet iedereen, want dat is natuurlijk het beeld dat je nu hebt gekregen... dat iedereen met een S3 problemen had. Maar het waren er gewoon veel meer.
Het zijn er wel heel veel. Ik was laatst... ik weet niet welke... volgens mij... was ik die Tenway Seago aan het filmen. En ik zat even op een bankje in Amsterdam-Noord. En toen kwam er een vrouw naar me toe. En zei, ik herken je, bla, bla, bla. En toen vertelde ze dat ze 5 van MOVE's in de schuur hadden... die het alle 5 niet deden.
Ja.
5.
Nou ja, we lachen erom, maar...
Het is heel erg.
Ja, weet je, hoe... Ik zat er ook vooral, weet je, want ik heb dus nu die Mark II S5, die vernieuwde S5 getest. Nou, dat heb ik 2 weken kunnen doen. In die tijd geen enkele issue gehad eigenlijk. Eén keertje moest ik hem even resetten voor een Bluetooth-verbinding weer. En de Mover-app werkt dus ook. niet de 37, maar wel de 32 kilometer per uur.
Ja, dat is eigenlijk de ingebouwde Amerikaanse stand.
Ja, voilà. Maar goed, daar kun je in de Nederlandse app niet meer bij. Nee. In de app van Vermoos zelf althans. En weet je, is het genoeg? Weet je? Het is een fiets van eigenlijk 2 jaar oud. We zeiden het al even. Hij fietst nog steeds lekker en die boostknop die is fantastisch.
Ja, die is wel verslavend.
En ik vind het schopslot stiekem eigenlijk ook heerlijk. Maar... Ja, ik rij nu 1,5 jaar op zo'n Veloretti inderdaad met traploze versnellingen. Mijn god, wat een verschil. En dat went echt heel snel.
Ja.
En dat voelde in die 2 weken op die Vermoof echt als een stap terug, die e-shifter.
Ja, die e-shifter, dat wat ik al eerder zei, dat die grote vrije slag tussen het overschakelen van de ene naar de andere, het lawaai soms.
Ja, je zit soms ook te wachten, hè? Want als je bijvoorbeeld vaart mindert, dan... Ja, dan moet je een soort wachten tot hij ook weer mee terugschakelt. Ja. Of, nou ja. En er zit trouwens wel een setting in de app, hè, dat je de snelheden waarop van versnelling wordt gewisseld, kun je dan instellen. Maar ja.
Ja, het is ook, ze hebben eigenlijk een keuze gemaakt om een heel ingewikkeld systeem te produceren. Want je kunt volgens mij bij de Vermoof S5 ook via die app kan je dat geloof ik instellen. Met die extra knopjes op het stuur ook zelf schakelen. Net zoals een shifter in een auto. Want het is echt een e-shifter. En die andere versnellingen waar ik het eerder over had. Hè, die naven van bijvoorbeeld bevang. Dat werkt totaal anders. Het is echt een elektronische schakelbak wat de Vermoof heeft. Mm. En dat hebben al die andere fietsen niet. Maar dat maakt het ultiem complex. En vandaar dat ze daar ook problemen mee hadden. En dan die vrije slag. Hoewel die vrije slag wel... op die S5 veel minder is dan op die S3. Want daar was het nog veel erger.
Ja. Maar goed, ja, dus... Wat gaat dit ding in de markt doen? En dan trouwens, niet onbelangrijk, de prijs.
Ja, hoeveel is
hij? Hij kost €3.300.
Ja, dat is een hoop geld.
En even ter context. De oorspronkelijke S5, die werd... de introductieprijs was €2.500. Daarna, dus bij het vooruitbestellen en zo, dat was toen allemaal, wat is het, april, mei 2022. Later werd die €3.500. Dus je kunt zeggen, ja, hij is nu dan iets goedkoper, maar ja, ik weet het niet hoor.
Nee, het is die Veloretti-prijs is het eigenlijk, hè?
Dat is exact dezelfde prijs.
Er is een hoop in de markt verkrijgbaar voor die prijs, want dat is natuurlijk een serieus prijskaartje.
Ja, ja kijk, en ik, ja... ergens hoop ik, weet je, dat ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar de S6 of zoiets. Ja. Hè? Waar zou deze club, met ook die ervaring die ze hebben en inderdaad die engineers, en waar zouden die dan mee kunnen komen? En of boeit het me misschien ook niet, omdat het geen Nederlands bedrijf meer is of zoiets? Of...
Ja, ik ben heel nieuwsgierig wat zo'n... bedrijf als McLaren Applied, die zoveel ervaring heeft op het allerhoogste niveau van elektronica onder andere. Ja, wat die met de Vermoof-genen die ze meegenomen hebben, als je dat combineert, zou het best wel eens heel fascinerend kunnen worden. Want zij weten natuurlijk, ik bedoel, als je dan weer, dan heb ik het weer over die Formule 1, maar daar gaat zoveel geld in om en daar mag niks falen. Ja. Dus het woord falen, dat denk ik niet dat... Ze hebben ook tijdens het interview zei Nick van McLaren Applied. Die zei ook tegen me: die fiets de nieuwe fietsen komen niet op de markt totdat ze goed zijn. Kijk, dat zegt wel wat.
Ja, want we zijn er allebei geweest. Ik toen ik die S5 ging opruilen, jij voor het interview. Er hing ergens een doek voor een hok. Hè? Jij mocht er ook niet in, hè?
Nee, ik mocht er absoluut niet in. Ik zat nog te grappen dat ik met een GoPro op een stick zou stiekem. Want het doek hing zo'n stuk van de grond.
Ja.
Zo zeg maar zo'n 60 centimeter. Maar nee, ik weet niet wat erachter stond.
Ik maakte voor de gein een soort bukkende beweging. En dat was gelijk een soort hele fysieke reflex bij... Maar degene met wie ik toen daar had afgesproken. Zo van...
Nou, dat had ik dan niet, maar...
Ik denk, had wel een wat langer gordijn op, weet je wel. Maar,
dat was wel spannend.
Dat is toch wel leuk. Dus ze moeten nu eigenlijk even de tijd zien te overbruggen met een best wel aardige S5. Maar we zijn er niet vreselijk stuk
voor. Ja, maar niet voor die prijs, als ik heel eerlijk ben. Nee.
Ja, maar wat staat er gebeuren? Ja, het is
toch denk ik dat hij het goed gaat doen. Dat blijft een icoon.
Ja?
Ja, op de een of andere manier wel. Ik ben het wel met je eens. Wat je eerder zei, dat het frame is gewoon te klein geworden. Ook qua ontwerp past het eigenlijk niet helemaal meer of zo. Er is iets raars aan.
Nee, het stoer van wat de S2 en S3 hadden, dat zie ik eigenlijk niet meer terug.
Nee, dat is...
Daardoor. En het is maar 5 centimeter, geloof ik. Hè? Maar wat een verschil dat maakt.
Grappig, hè? Maar hij blijft wel mooi, inderdaad, moet ik zeggen. Het blijft een opvallend frame waar heel veel mensen voor zullen gaan.
Ja, en ook het vernuft, dat schopslot, et cetera.
Nog even terug naar dat gordijn. Want wat zou er nou eventueel achter kunnen staan? Er zou dus of die step achter kunnen staan. De V, dat is die speed pedelec van Vermove.
Ja.
Die staat ook nog steeds op de site vermeld. Hè? Want voor de duidelijkheid, ze verkopen de S3 niet meer, de S4 ook niet. Alleen maar de S5 en de A5. En die V die staat er dus nog steeds vermeld als toekomstig.
Ja, ze zeiden tijdens het interview van... die heeft geen hoge prioriteit, maar hij is niet van de lijst geschrapt. Dus daar kwam het een beetje op neer.
Ja, vooruit.
Dan zal het dus waarschijnlijk de step zijn. Want ik denk niet dat ze al met een S6 bezig zijn.
Ja, daar waren ze al... Ze glimlachten van daar een beetje over. Volgens mij zijn ze er wel al mee bezig. Maar daar gaan ze echt ruim de tijd voor nemen. En hun prioriteit ligt aan het opzetten van het servicenetwerk. Ja, en de verkoop van de S5 Mark II, zoals jij hem noemt.
Ja, en vertrouwen terugwinnen.
Ja.
Ik bedoel, want dat is uiteindelijk denk ik de hamvraag. Dave, ik heb een jaar op gereden. Jij hebt Vermoos jarenlang getest. We hebben allemaal van dichtbij meegemaakt vorig jaar hoe het in elkaar stortte. Valt dit nog te fixen?
Ja, nou, ik denk het wel op de een of andere manier.
Jij bent best optimistisch nog, hè?
Ja, kijk, je hebt één... McLaren Applied heeft het overgenomen juist van de branding. Ze zeiden, dit kan jij niet zomaar zelf opzetten. Zelfs met het faillissement, al die dingen... Die naamsbekendheid, dat imago van die fiets. Hij zegt, dat is... Ja, daar ben je jaren mee bezig om dat van scratch op te zetten. En daarom hebben ze het overgenomen. Daarom geloven ze erin. En ik...
Waar gelooft het publiek nog in het merk?
Nou, degene die gedupeerd zijn, niet. Nee.
Nee. Mensen die nog inderdaad een e-bike moeten krijgen. Moeten nemen, ook in het buitenland.
En nooit hebben gehad.
Nee, ik vind het interessant.
En gaan ze ook niet krijgen.
Ben benieuwd of die ontwerpgenen en die innovatieve genen die Vermove groot hebben gemaakt, als je die inderdaad nu kruist met dat engineering gen van McLaren Applied, met inderdaad ook, klinkt heel verstandig om de engineers er al bij te zetten, om luchtfietserij zeg maar door te prikken voordat het doorettert. Nou ja, ik ben ook wel heel benieuwd wat zo'n S6 gaat doen. Dat is eigenlijk het spannendste wat er gaat gebeuren.
Ja, alleen het is heel moeilijk om... Kijk, Vermove, wij hebben ze zo vaak gereviewd, omdat zij hebben gewoon de mooie elektrische fiets in de wereld neergezet.
Ja.
Ja.
Maar ondertussen zijn er zoveel merken, zelfs de merken die ik, Nederlandse merken die ik oneerbiedig altijd Irolaters noemde, omdat ze een lelijke accu onder de bagage dragen. Die maken nu ook allemaal appetijtelijke fietsen tot hele mooie fietsen. GPS-trekkers is allemaal niet meer bijzonder.
Dat is ook eigenlijk dankzij Vermove en Cowboy.
Dankzij die merken. Dus nu wordt het wel moeilijk. Wat ga je in hemelsnaam nog verzinnen voor een S6? Dat vind ik dan heel moeilijk.
Ja, goede vraag.
Want je hebt al een
schopslot. Ik denk dat het erom gaat spannen. De e-bike sector heeft niet stilgezeten.
Nee, totaal niet. Nee.
Voor mijn gevoel, die S5 is gewoon toch links en rechts ingehaald. Door andere fietsen. Ik weet het niet hoor. Misschien dat ze het net redden. Hè, met voldoende verkoop van zo'n S5 en A5. Ook op basis eigenlijk van dan de naamsbekendheid en... Nou, fingers crossed dat er dan geen blunders naar boven komen.
Ja.
Maar, ik weet het niet. Ik weet het nog niet. Ik zou er niet zomaar geld op zetten.
Nee, maar ja, bijvoorbeeld als je dan een cowboy denkt. Ja, daar hoor je ook steeds signalen dat ze worstelen. En nog steeds worden die dingen als broodjes verkocht. Ja. Gaan ze als broodjes over de toonbank. Hè?
Ja, dus je weet het niet.
Ja, maar toch, het is een ander soort fiets. Hè. Ik heb wel... we hebben natuurlijk de aankondiging gezien van de Cowboy Cross.
Ik heb erop gereden.
Ja, en... ik heb even gecheckt trouwens. Je kunt gewoon een testbike ophalen bij...
Heeft hij hem al?
Ja.
Dat is heel raar. De PR...
We zullen geen namen noemen, maar ons vaste adres...
Ja, nee, de PR zei wat anders.
Ja. Nou, ja.
Oké, goed. Mooi.
Wordt vervolgd.
Ja, want er wordt al naar gevraagd, zag ik, online.
Ja, ik zag het ook al.
Ja, want jij, Erwin, hebt al een video gemaakt over de S5. Die staat al op ons YouTube-kanaal.
Ja, dat is eigenlijk een soort de review.
Ja.
Ja.
En dan, als mensen benieuwd zijn wat David er nou van vindt... dat hebben we ook iets over opgenomen. In het kader van Bright op banden.
Ons programma vol van vernieuwend vervoer. er is een tweede seizoen.
Yay.
Ja, woehoe. Niet meer op televisie te zien, maar wel op ons eigen kanaal. Vanaf vrijdag 12 april. En jij zit meteen in de eerste aflevering, Dave. Hè? Want dat interview waar je al een paar keer refereerde, dat zit in die aflevering. Hè?
Ja, dat was zeer boeiend was dat.
Nou ja, ik heb hem al... Ik zal niet te veel spoilen en zo, maar... één ding dan toch. Want ik zag dat jij dat ook schitterend vond. En ik vond dat zelf ook een van de leukste dingen. Maar wat is in godsnaam een bike in een box?
Nou, stel je voor, je ziet een vermoog voor je. Je haalt het frame weg, de wielen weg. En alles wat elektronisch is, wat nodig is om die fiets elektrisch aan te drijven, dat hebben ze in een doos gestopt. En waar gebruiken ze dat nou voor? Om te testen en om te ontwikkelen. Dus je hebt gewoon op tafel staat gewoon een doos.
En daar plank zit, eigenlijk is het meer.
Ja, het is een plank. Daar zie je de voorwielmotor liggen met een draadje naar de accu, naar het brein en alle knopjes die op het stuur zitten. Maar alles wat frame is weg. Lekker compact. En dan kunnen ze gewoon aan een bureautafel met een laptop daarnaast dingen testen of nieuwe firmware uitproberen. En alles
ontleed.
Werkt gewoon. Alleen, ja, je kan er niet mee fietsen, want het ligt op tafel.
Ja. Natuurkunde of de biologie voor fietsen. Ja,
ja. Labopstelling.
Ja, ik vond het... Ik heb een technische achtergrond. Dus ik kan er echt van smullen van dat soort...
Ja,
leuk. Dus dat ook in Bright op banden en dan dat interview. Want we hebben natuurlijk de boeiendste stukjes gewoon uit het interview in Bright op banden gedaan. Maar als je denkt, ik wil dat langer horen, dat interview, dan hebben we ook een bonus aflevering. Die komt vrijdag ook online in de podcast hier met dat interview.
Ja, dat gebeurt ook niet vaak, hè, trouwens.
Nee, ik moet zoeken waar de bonus aflevering knop staat. Ja. We hebben een bonus aflevering knop. Dus
en extra gratis ook.
Leuk, hè? Ja. Dus dat komt ook nog. En dan hebben we nog niet alles gehad, want er is meer dan Vermoof. Dat zou je bijna vergeten na een half uur praten over Vermoof. Maar Tenways bijvoorbeeld, met zijn betaalbare fietsen, al een tijdje een van jouw lievelingen, David.
Ja.
En de nieuwste, de Sigo 009, die is dan weer een stuk vermoveriger. Om toch maar te onderstrepen hoe ver die invloed reikt.
Ja, vermoverig, maar ook cowboyerig.
Ja.
En nog veel meer. Ze hebben, het is een Aziatisch merk. Ik geloof dat het hoofdkantoor in Hongkong zit, maar de fietsen in China geproduceerd worden. En ze hebben geprobeerd een designfiets neer te zetten. Mm-hmm. En als je naar ik vond het heel leuk waar mensen online die zagen het ook al meteen. Die bovenbuis, die dikke bovenbuis is echt van Moof.
Uh-huh.
De achterlicht is van Cowboy.
Achterlichten van Cowboy. En dan zijn er nog andere design elementen die weer ergens anders vandaan komen. Maar er waren mensen, hoe noemen ze nou? Vanboy en Cow Move. Maar als je dan inzoomt op de details, dus als je hem op een plaatje ziet, dan denk je, nou, dat valt allemaal mee. Maar dan ga je bijvoorbeeld naar het achterlicht kijken. Dat op een afstand lijkt het lijkt geïnspireerd op Cowboy. Maar dan ga je dichtbij en dan, het is als het ware alsof ze een soort achterlicht dingetje erachterop geplakt hebben met een paar boutjes.
Ja, het is lomper.
Ja, het is gewoon, het design zit niet in hun genen.
Ja. Nee.
En dat moeten ze gewoon nog leren. En wie weet, lukt ze dat ooit? Ik bedoel, als je denkt aan het prille begin van Android-telefoons. Uh-huh. Dat was eigenlijk Apple nadoen. En dat leek nergens op in het begin. En ondertussen is het een fantastisch mooie interface.
Ja.
Dus het kan.
Het kan.
Maar ze hebben nog een tijdje te gaan. Maar
vind je het jammer? Want natuurlijk die Seagos die jij prees, die waren gewoon, dat waren gewoon best wel fietsen met ook losse fietslampjes en zo.
Maar nee, die hadden ook al. Die koplamp geïntegreerd in het frame van de Seago 009. Dat hebben ze ook op die andere modellen.
Ja.
Dus dat hadden ze al.
Maar de prijs is ook iets hoger trouwens.
Ja, een stuk hoger. Hij is 24,90. En een van de redenen dat ik altijd zo gecharmeerd was van die Seago, de Seago 600 met name, de Pro. Ja, die kost €1.799. Zit er geen franjes aan die fiets.
Nee.
Maar het is gewoon een hele betaalbare fiets die ongelooflijk goede, lekkere ondersteuning heeft. Ja. Lekker simpel. Ze hebben hier ook een GPS-trekker ingebouwd. Maar ja, ik de laatste tijd ben ik wat minder enthousiast over GPS-trekkers. Want zodra die binnenstaat, heb je er helemaal niets aan. Je moet gewoon een opsporingsdienst gekoppeld hebben aan je fiets.
Ja, precies. Anders dan win je er weinig mee.
Maar dat is de kant van het design.
Uh-huh.
Wat ze wel weer gelukt is. Al die andere tenwijs ben ik altijd zo enthousiast. Want zij gebruikten de zogenaamde MyFi's motortjes, achterwielmotortjes. Geen versnellingen. Maar die hadden zo een soepele, natuurlijke ondersteuning. Ik vond het tot dusverre de beste waar ik ooit op gefietst heb. En nu hebben ze een nieuwe achterwielmotor. Ze willen niet vertellen welke fabrikant het is, maar die hebben ze samen met iemand ontwikkeld. Ja, en die is nog verfijnder. Althans, ik vind hem verfijnder, want ik vind het heel prettig om een stand van de 3 of 5 standen die zo'n fiets meestal heeft, te hebben die heel natuurlijk voelt. Alsof je bijna denkt van, heb ik nou wel ondersteuning? En dan doe je ook nog wat. Maar die keuze wil ik graag hebben. Ik wil niet een brommer die à la de fatbikes die je voorbij ziet racen, die meteen
die
naar de 25
bij het stoplicht.
Ja. Dat heeft Tenwijs met die 009 wel helemaal voor elkaar. Dat is zo goed, vind ik wel.
Dat is ook wel iets. Dat is weer iets voor te zeggen. En dat het zeker ook in het segment onder die 2500 nog gebeurt.
Ja, want er is nog een andere fiets die heet de Comate. Is ook een en die gebruiken ook die MyFi's motor achterwielmotor die Tenwijs altijd gebruikte.
De City Cruiser.
City Cruiser. Ja,
ja,
de,
ja was het verrast, is niet.
Ik vind het zo'n lekkere fiets. Je zit lekker rechtop. Oké, heeft een verende voorvork die niet mooi is. Er bestaan volgens mij geen mooie. Ja, dat is niet waar. Want
Cowboy
is de enige die een mooie verende voorvork heeft.
En de VMOV-V, daar zat ook zoiets op, hè? Was ook,
dat zou ik
op
nog
de plaatjes kunnen. Dan, op de renders.
Maar
dan
moeten we natuurlijk nog
zien dan geloven.
Maar die Comate heeft ook dat die hebben die MyFi's motor in stand 1 van de 3 dusdanig voor elkaar. Ik heb gisteren een tijdje op gefietst. En dan denk ik elke keer, word ik nou ondersteund of niet? Want ik voel toch echt dat ik wat moet doen. En dan zet ik hem uit. Oh ja, ik word ondersteund. En dan weet je meteen dat je ondersteund wordt. Maar als je hem aanzet, denk je van, dit is zo natuurlijk. En dat is een trend die we nu echt zien. Want we hadden het net over VanMoof, 2 jaar oud ontwerp.
Ja.
Ja, in die 2 jaar is er zoveel aan het veranderen. Ook bij die middenmotoren zoals Bosch, dat nieuwe systeem van ze. Nou, het is allemaal zo silky smooth. Ik kan er echt van genieten.
Ja, en nog eentje in het segment van onder de 2500. Lekker.
Ja, een no-nonsense, no-thrills bike, zoals ze zelf zeggen. Heeft dezelfde bevang middenmotor als jouw Veloretti. En die heeft een bevang automatische versnellingsnaaf achter. Zo eentje waarvan ik die met het hele zachte klikje.
Ja, zo'n klik.
Ja. Nee, maar die fiets, dat is ook een hele fijne fiets. En die heeft geen GPS-trekker, dat wilden ze allemaal niet. Ze wilden gewoon eenvoud.
Precies.
Maar dat is ook een hele fijne fiets.
Is het trouwens dan opvallend, hè? Want het leek qua prijs allemaal een beetje zo richting de 3000 te gaan. 3300, 3500. Voordat je het weet zit je bij die boemenprijzen van de Gazelles en zo. Hè? Met 5.000, 6.000 euro. Maar dat, is het nou toevallig dat er opeens zoveel leuks gebeurt rond dat 2500 segment weer? Of?
Nou, het zijn wel allemaal...
Heeft de markt klappen gehad? Weet je, is het...
Helemaal zeker weten doe ik het niet. Een van de kenmerken van die fietsen is dat ze allemaal relatief eenvoudig zijn. Hè? Zodra jij allemaal ingewikkelde dingen gaat doen met... en Violo is al, dat maakt hem vaak al duurder. Dat zie je aan die Veloretti. Ja, en zo'n Bafang 3, drie versnellingen die in die lekker zitten, dat is volgens mij niet de duurste.
Nee, en die Tenways zonder versnellingen, dat scheelt.
Ja, zo'n MyFi is gewoon een heel betaalbaar, simpel achterwielmotortje. Twee remmetjes, hydraulisch en een snaartje, en meer is het niet. En in het duurdere segment, dan heb je inderdaad ook boomerprijzen, waarbij je gewoon aanzienlijk meer betaalt. Maar ik weet niet precies wat er plaats heeft gevonden. Eén ding weet ik wel, dat de supply chain nu in orde is. Want tijdens de COVID, als je dan Shimano wilde hebben, dat heeft lang 2,5 jaar wachten.
Ja, dat heeft heel lang, daar hebben veel bedrijven klappen van gehad. Ja.
En vorig jaar was natuurlijk, want met corona vlogen de e-bikes de deur uit. Ja. Dus men heeft toen ook best wel enthousiast, zeker ook met het idee van, als er voorraad was, inkopen, want je weet nooit of het er weer is. Maar het resultaat was dat vorig jaar heel veel merken met gewoon best wel veel voorraad zaten, die ze niet kwijt konden.
Ja, ze hadden of veel voorraad en misten een paar onderdelen waardoor ze niet af konden maken. Of ze hadden gewoon heel veel voorraad. En nu is die markt helemaal verzadigd. Ja. Iedereen heeft nou een e-bike.
Die cijfers kwamen laatst naar buiten over heel 2023.
Groei is eruit.
Ja. De jaren ervoor had je groeiende dubbele cijfers inderdaad. Gewoon 10-20% groei per jaar. En nu was het een groei van 2%. Dus dat is gewoon vlak geweest in 2023. Dus ze zijn er wel verkocht. Maar die grote groei, die was eruit. En ik denk dat juist die meer betaalbare modellen, die kunnen weer voor groei gaan zorgen. Want misschien de mensen die denken van, schij eens even uit. De 3000 euro, 4000 euro, dat heb ik er niet voor over. Maar 1700, dat is een leuke prijs.
Ja, een hele leuke prijs.
Dus bijvoorbeeld die groep. Hè? Ik moet meteen nog even denken aan die vrouw die je noemde. Zei van, we hebben 5 MO's. En ze staan alle 5 stuk in de schuur. Zij is vast niet de enige.
Nee.
Hè, dus dat zijn mensen die ook dan nu... Hè, wanneer verscheen de S3 ook alweer? 2019? 2020 volgens mij.
Ja, ik ben nooit zo goed in een jaartallen.
Maar die zijn misschien wel in de markt nog ook voor een nieuwe. Hè, of een vervanger.
Noodgedwongen, ja, maar toch.
Hè, want en wat raden we dan die mensen eigenlijk aan? Stel, je reed een S3. Die rijdt waarschijnlijk nu niet meer, maar... Ja, dan zeg je dan van, dat 2500 euro segment, gebeuren leuke dingen. Zijn prima fietsen. Ik ben eigenlijk een beetje teruggekomen van op alle tierenlantijnen.
Ja.
Of zeg je van, die 3000, 3300, zo tussen die 3000 en 3500, dan heb je wel, dat is toch wel een feest. Of,
ik vind het altijd heel lastig.
Moeilijke vraag, hè?
Ja, het is een moeilijke vraag.
Je moet ook het budget ervoor hebben, überhaupt natuurlijk.
Ja, maar laten we even doen alsof je geen budget hebt. Maar budget misschien wel belangrijk vindt. Hè? Dat kan ook.
Geen budgetlimiet misschien.
Nee, dat bedoel ik, sorry. Ja. Als je geen budget hebt, heb je pech gehad. Je moet je een paar dingen afvragen. Is design belangrijk voor je? Zo niet. Dan sla de cowboys en de vermoofs over. Dat zou ik dan zeggen, want je betaalt ook een deel voor het design en het vernuft.
En betaal je niet ook voor de onderdelen? Zijn de onderdelen in categorieën, de Mokimono's, Veloretti's?
Ja, je betaalt zeker. Maar ik hoorde van toen ik bij Cowboy was om het nieuwe model heel eventjes te mogen proefrijden. En dan hebben we het echt over, ik heb 400-500 meter gereden. En toen vertelde iemand daar, die zei de remmen van een Cowboy... Dat wordt het ziet er custom made uit, maar het is gewoon een Tektro rem. Dat werd mij verteld. En dat is bijvoorbeeld de rem die op al die Tenways zitten en op heel veel fietsen. En dat zijn hele gewone onderdelen. Dus het hoeft niet per se heel duur te zijn. Maar ik denk dat je bij Cowboy en bij Van Moof dat soort prijzen betaalt. Ook voor de ontwikkeling. Ik kan me niet voorstellen hoeveel manuren er in het ontwerp van een schopslot zit. Dat gaat om. Dat moet zoveel geld kosten om dat helemaal van scratch te ontwerpen. En als je dan allemaal knopjes in het stuur hebt, allemaal zelf ontworpen. Ja, dat zijn duizenden uren waarvoor betaald moet worden. Daar betaal je voor. En misschien niet eens ook, voor de onderdelen.
En ook bij Cowboy toch. Hè? Ik vind best die slimmigheid die in dat motortje zit.
Ja.
Hè? Die voelt wanneer je dus de helling op gaat. Of harde tegenwind hebt. Gaat de ondersteuning wat omhoog. Nou, hè, maar dat zijn single speed fietsen. Voor alle duidelijkheid. Ja. Dus,
zijn dingetjes vind ik ook best knap. Die druppelen dan wel door, zien we nu naar die goedkopere merken. Maar als je zegt van ja, maar ik wil op de eerste rij zitten, dan moet je alsnog.
Nou ja, het wordt allemaal. Kijk, bij de Tenways, de Co-Mate en al die hebben gewoon off-the-shelf onderdelen. Nou, en dat scheelt al zoveel in de prijs. Als jij niet. Alles wat jij zelf moet ontwerpen, ja, dat moet je
is
niet.
Is er een analogie te maken hier met smartphones, zeg maar? Hè? Met de 1000 euro plus smartphones. De iPhones, de Samsung Galaxy S-serie.
Ja, ja.
Ik zit een beetje hard op te denken. Hè? En dan wat is dan de 2500 voor een e-bikes? Dat is misschien een beetje de categorie...
600, 700 euro.
Ja, zoiets.
Ja.
Bij fietsen is het best lastig.
Hè? Want,
wat is dan de beste koop? Ja, dat is natuurlijk...
Nou, als je dan bijvoorbeeld die smartphone-analogie... Of dat die vergelijking wil gebruiken, is best lastig. Want vrienden van mij vertelde ik een keer dat ik een e-mountainbike aan het testen was van, ik weet niet meer welke het was, maar het was 5000 euro. En ik zo, ja, nou een dure fiets. 5000 euro, man, wat is dat voor een baggerfiets? Die jongens geven allemaal 11, 12, 13.000 uit. Ja. Dus in Fietsland gaat het van een paar honderd euro, elektrisch zelfs, hè, 700, 800 euro... naar de 15.000.
Ja.
Dat zagen we al aan die gezellen die ik laatst getest heb. Dat was 6.000 euro.
Ja.
Nou, er zaten daar een heleboel goede onderdelen op. Maar toen kreeg ik opeens die Co-Mate en met die verende voorvork. En dat was dezelfde voorvork als op die 6.000 euro.
Ja, kan je nagaan.
En toen zat ik echt van, wow.
Hoe kan dat nou?
Ja,
de grap is ook, voelen is geloven eigenlijk bij e-bikes. Omdat het ook heel persoonlijk is. Hoe
het is
rijdt.
Ontzettend persoonlijk.
Om daarop door te pakken, ja.
Ja, nou, voordat we daar komen. Want het was grappig. Ik was laatst even bij Dave op bezoek.
Ja.
Want ik had die nieuwe S5. En jij had nog een Tenways en die Co-Mate thuis.
Ja.
Daar was ik weer benieuwd naar.
Ja.
Dus we gingen even samen een keer even proefrijden. Dat was ook wel eens leuk. Gebeurde niet zo snel. En ik was ook, man, die Co-Mate, hallo.
Ja.
Zo.
Ja, hij zit lekker, hij ondersteunt lekker, hij remt lekker, hij veert lekker.
Nou ja, rechtop zitten is ook natuurlijk zeldzaam. Ja. Want ze duwen je altijd voorover op die design e-bikes.
Nou, dat is denk ik wel, je zag ook zelfs bij Cowboy, hè, want dat was natuurlijk de vooroverzitter bij uitstek.
Ja.
Met de Classic heet die inmiddels.
De bone shaker bijna, ja.
Ja, maar goed, de Cruiser, dat is niet voor niks dat hij ook op de markt kwam.
Nee, maar het is niet de mooiste fiets.
Allemaal door David, denk ik.
Nou, nee, ik had ze eerst genegeerd. Ik zat hem al eens een keertje een plaatje gestuurd. Dat was weer een Tenways kopie met een MyVice motor. En ik was eigenlijk helemaal niet enthousiast totdat ze hem brachten.
Co-Mate heb je het nu over.
Ja, die Co-Mate. Jij hebt het over de Cowboy.
Ja.
Oh, oké, sorry.
Nee, maar goed, ga door.
Ja, en toen werd hij afgeleverd bij mij en ik...
Het is niet de allerknapste fiets.
Nee, dit is ook niet de allerknapste. Maar het gekke vind ik dat... in het echt vind ik hem mooier dan op de plaatjes. Dat is het maffe. Alleen, nou zag ik laatst, ik weet niet eens welk merk. Ik vraag me nu wel af of dat frame... niet een semi-generiek frame is van de Co-Mate. Want ik kwam laatst... ik weet niet meer welk merk het was. Een ander merk tegen...
Een soort dikkere bovenbuis.
Was het niet van de e-bike party? Een van die potentiële klanten die... De Rini of...
Ik weet het niet.
Nee, die rare haakse... Ja, dat haakse gedeelte net onder je zadel bij de Co-Mate.
Ja, maar wel voor de zadelpen, toch? Of daarachter? Bij Velaret is die knik daarachter.
Ja, en bij Co-Mate zit hij inderdaad...
Ervoor?
Ja, tussen het stuur en het zadel in. Maar dat frame wat ik van die andere fiets zag, was identiek. Alleen, er zitten... Dus ik weet niet of het nou een of ander... of ze allemaal bij dezelfde framebouwer inkopen. Dat weet ik niet.
Nou ja, sorry. Even wat generd hier.
Ja, die knik.
Ja, jij wilde naar de Bright E-Bike Party toen, toch?
Floor? Ja, want Dave noemde het al even. Top. Het is inderdaad, al die fietsen die we nu bespreken, heel veel ervan, kun je helemaal niet bij de fietsenmaker kopen, maar alleen online bestellen.
Of proefrijden.
Of proefrijden. En vaak hebben al die merken per stuk wel een proefrijoptie, bijvoorbeeld met gewoon een huidige bezitter of zo. Dan zijn er ambassadeurs, dan mag je een stukje op iemands cowboy rijden bijvoorbeeld.
Of alleen in Amsterdam met een brandstore ergens.
Precies. Ja. Nou, je moet vaak moeite doen en daar kan je nu niet vergelijken. Wij zagen een gat in de markt. We hebben vorig jaar ook al een Bright e-bike party gehouden. Nou ja, een simpel recept. We nodigen gewoon een hoop e-bike merken uit. Die zetten hun e-bike op onze parkeerplaats. En dan mag je voor een klein bedrag komen vergelijken.
Ja, kaartjes kosten nog geen 20 euro. Je krijgt bovendien 100 euro korting als je tijdens het event een van de fietsen zou bestellen.
Ja. En we doen het dus weer.
Ja, er is dus een tweede op zaterdag 25 mei. De kaartverkoop is al gestart. En we hebben twee keer zoveel plek. We hebben vorige keer hadden we 9 merken met iets van 20 fietsen, 20 modellen. Het zijn er nu al 12. Dus ja, ik vraag me wel af hoe lang we het nog hier kunnen gaan doen.
Ja.
Wanneer gaan we naar de parkeerplaats van de Rai of zo?
Ja.
Ja, of in de jaarbeurs fietsen is ook een beetje...
Ja,
het is het niet,
daar zijn we ook allebei wel eens geweest op zo'n event. Ja. Ik weet het niet.
Nee, ik,
binnen fietsen voelt vreemd.
En op Bright Day hadden we natuurlijk ook testcircuits en zo, maar...
Nee, het is gewoon leuker om...
We doen het stap voor stap. Kijken
ja, gewoon
we
weer. Hier rondom...
Nou, het mooie is wel, hier waar wij hier zitten, dat is Amsterdam-Duivendrecht, nog net binnen de ring. Het is geen woonwijk, hè? Dus het is in het weekend heel rustig. Ja. Het event is op een zaterdag.
Het is aan een
fietspad. En er liggen hier voor de deur allemaal prachtig geasfalteerde fietspaden.
Ja,
dus het is heerlijk.
Het is echt...
En wij zijn er ook, hè Dave?
Uiteraard.
David is er ook in ieder geval, dat is het belangrijkste. En Bram is er en ik ben er ook. En ja, waarschijnlijk wel meer nog van het team natuurlijk.
Ja,
en niks is mooier dan even zo'n fiets uit te proberen. Je hoort mij altijd als ondersteuningssnop beweren dat ik zus en zo wil. Maar dat kan best zijn dat het voor jou heel anders is. Ja, dat je helemaal niets omgeeft.
Nee.
Vrij grote kans zelfs.
En het fijne is dat je gewoon, je stapt de ene minuut op de ene fiets. Nou, en ik garandeer je, dan stap je op een andere fiets. Ja, een heel andere fiets, heel ander karakter. En dat past misschien wel of niet bij jou. En dat is, ja, normaliter kan je dat bijna nergens...
Nee, en je kunt wel zelf proefritten regelen en zo. Maar dat duurt dan alles bij elkaar zo lang. Dat tegen de tijd dat je de laatste fiets hebt testgereden, dan weet je gewoon echt niet meer hoe de eerste fietste.
Nee,
dat is daar heb ik soms al moeite mee. Want ik was bijvoorbeeld vergeten hoe die van boven reed. Want er zat natuurlijk ook een hele lange tijd tussen. Maar ja, het is echt, je zult verbaasd zijn wat het verschil tussen al die karakters van de
fietsen
is. Ja,
we hebben ook lezers gehad die zeggen van, nou, fijn dat ik hier nu naartoe kon. Want er was iemand en die zegt, ik ben al 2 jaar bezig met vergelijken eigenlijk. Nou ja, zo lang kan het duren en zo ver kan het gaan. Als je echt gewoon, want het blijft een smak geld, of vind ik zelfs 2.500 euro.
Nou, het is dus heel veel geld.
Dit is hartstikke leuk voor iedereen die denkt van, nou, ik wil eindelijk de knoop kunnen doorhakken. Want er staan merken van Comate en Cortina tot Cowboy tot Decathlon.
Ja, die is er ook bij, hè?
Rini, Tenways, Veloretti. Nou, Van Moof, die staat er niet.
Nee, dat kwam nog net even te vroeg voor ze.
Ja.
Ik denk dat ze heel druk zijn met die met de quality check van die al die S5's.
Maar toch, heel veel van de ons veel besproken merken, die zijn er. En nou ja, er zijn nog kaarten.
En je kunt ze allemaal proefrijden.
Dan zijn wij rond en dan hopen we je te zien op die Bright E-Bike Party. En anders als kijken van een van onze filmpjes. David, bedankt weer voor al je e-bike kennis. Tot de volgende.
Tot de volgende, ja.
Tijd voor het hoorspel. Het geluid van de afgelopen 2 weken is geraden.
Ah.
Ja, de hint van Bas was duidelijk genoeg. Het was dit geluidje. Ja, de eerste noten uit de intro van Three Body Problem op Netflix.
Ik heb hem uit, hoor.
Ja, de meeste mensen die zullen die serie inmiddels bekijken, want het is de huidige nummer 1 op Netflix. Ja, dat is een hit, hè?
Ja, het zit ook goed in elkaar.
Ja, ze kunnen het toch nog, die Game of Thrones gasten. Ja, ondanks...
Nou ja, uitgerekend natuurlijk bij zo'n hypercomplex verhaal.
Ja, en het blijft leuk dat ze ook de paar van hun bekende acteurs mee hebben genomen uit Game of Thrones.
Wie is er gewonnen?
Dat was Maarten Wijnmalen. Dus gefeliciteerd, Maarten. Dat Bright T-shirt komt jouw kant op. Natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid.
Oh.
Ja. Vaak bekend voor, hè?
Ja, doe het nog eens.
Ja.
Nou, wel lief.
En met zoals altijd de vraag, denk je te weten wat het is? Mail dan naar podcast@bright.nl en maak weer ouderwets kans op dat Bright t-shirt. Verder dan een rondje kort nieuws. Eindelijk is er meer duidelijkheid over de toekomst van wegenbelasting voor elektrische auto's. Die zijn tot nu toe altijd belastingvrij geweest om de verkoop aan te sporen. Maar volgend jaar zou de belasting ineens volle MEP worden. Berekend op gewicht, dus voor elektrische rijders ineens dan nog duurder dan voor benzinerijders.
Oh ja, natuurlijk. Ja. Door die accupacks.
Ja, is veel zwaarder. Dat scenario is nu uitgesteld en verzacht. Volgend jaar zijn elektrische auto's nog steeds belastingvrij, wegenbelastingvrij. Vanaf 2026 is de korting 40% ten opzichte van het tarief voor benzinerijders. Vanaf 2029 is die korting nog 35% en vanaf 2031 betaalt de elektrische chauffeur het volle pond wegenbelasting.
Ja, ja. Maar dan ja, kijk, die wegen moeten ergens van betaald worden, hè, tuurlijk, onderhoud ervan.
Ja.
Dus
ja.
Als op een gegeven moment de EV's in meerderheid zijn,
ja.
Kun je dat niet handhaven natuurlijk.
En er was ook wel heel veel kritiek op die harde invoering vanaf volgend jaar. Zeiden van, ja, is de wereld op z'n kop. Nu heb je jarenlang subsidie gestoken om die elektrische auto's, weet je wel. Er zijn nergens zoveel laadpalen als in Nederland. En dan zeggen we ineens, ja, nu is het heel duur. Dus ik snap wel dat ze dit verzacht. En ik kan me best voorstellen dat dit ook nog verder aangescherpt wordt, weet je wel. Want, nou ja, je wil dat het doorzet. Je wil dat er ook eerlijke wegenbelasting binnenkomt. Maar dat hele verhaal op basis van gewicht en zo is natuurlijk ook een beetje achterhaald. Omdat een zwaardere auto wordt ook vaak een zwaardere motor. Dus
ik zeg kilometervergoeding.
Er moet weer aan knoppen gedraaid worden, hè, zoals we dat in Nederland doen. Maar dat, nou, in ieder geval de dreiging voor nu is geweken. Nog een dreiging. Spotify verhoogt de prijzen voor abonnementen in verschillende landen. Gelukkig is Nederland nog niet aan de beurt.
Phew.
Ja, de streamingdienst is echter wel van plan om de prijsverhoging in meer landen door te voeren.
Oh.
Als eerst aan de beurt zijn het Verenigd Koninkrijk en Australië. En dan stijgen de prijzen met zo'n 1 à 2 pond of Australische dollar. Vorig jaar verhoogde Spotify de prijzen voor het eerst al sinds invoering. Was al ze heel lang gelijk weten te houden. Naar momenteel €11 per maand.
Het was oorspronkelijk een tientje, toch?
Ja.
Ja.
Ja. En ja, het is niet duidelijk wanneer wij aan de beurt zijn. Maar dat weet je.
En ik begreep ook dat ze doen het om dan eindelijk eens winstgevend te worden. Zijn ze nog nooit geweest, hè?
Nee, zelden. Het is heel, soms hebben ze zo'n zwart kwartaal. Maar voor de rest is het... ja, het is raar, hè? Dat... zo groot.
Dat het nog bestaat eigenlijk, toch?
Ja, heel veel streaming dingen zijn natuurlijk eigenlijk nog niet winstgevend. Ook de seriediensten en zo. Ja, Netflix is een soort uitzondering, maar de rest... Apple weten we eigenlijk niet, maar... Nou ja, het is ingewikkeld om met streaming geld te verdienen. Het is geen verrassing meer dat AI een groot onderdeel wordt van het nieuwe iOS en macOS... Tijdens WWDC in juni horen we meer. Maar Apple heeft al een tipje van de sluier opgelicht. Dat is leuk, hè? Dat gebeurt nog steeds vaker.
Ja, zou dat expres zijn?
Nou, het is omdat we hebben een paper gemaakt in samenwerking met de Cornell University. En die dingen die worden gewoon gepubliceerd.
Ja.
Dat is onderzoek. En twee onderzoekers van Apple die hebben dus in samenwerking met de universiteit een AI gemaakt die de interface van apps kan interpreteren.
Oh, ook een beetje wat Rabbit.
Precies.
Ja, okay.
Maar ja, hier is het Siri op je iPhone. Dus zie je meteen wat handig daaraan is. Want Siri kan dus namens jou apps bedienen. Zelfs als jij die app helemaal misschien niet snapt en nooit gebruikt hebt. Dan begrijpt Siri wel hoe die app werkt. Dus dan is ineens elke app in potentie geschikt voor AI. Zonder dat die ontwikkelaar daar zelf iets voor hoeft te doen.
Ja, verdomd.
Ja. Dus, nou ja, bijvoorbeeld kan je Siri vragen om iets op je boodschappenlijstje van de Albert Heijn te zetten. Want, dat, nou ja, dat kan Siri, die snapt het gewoon. Dan opent jouw Siri nu, ja. Hè?
Ja, ja.
Sorry.
Elkaar.
Sorry iedereen.
Nee hoor.
Ja, maar dat zou dan, weet je wel, zonder dat die app daarvoor aangepast hoeft te worden. Ik kan me voorstellen dat het in één klap gewoon goed werkt. Of met minimale moeite vanuit de ontwikkelaar. Dat is dan toch wel weer het voordeel.
Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb ergens een mailtje al gehad dat ze... het shippen van die Rabbit R1 aan het voorbereiden zijn.
Ja, ik zag de doosjes voorbij komen.
Nou, die heb ik nog niet eens gezien. Maar ja. Goed, en dat beginnen ze gewoon in Amerika. Dus ja, ze hebben het Pasen niet gehaald natuurlijk.
Ik
ben benieuwd hoe lang het nog gaat duren. Maar Ja, ik ben heel erg benieuwd naar die soort learning skills. Hè? Dan, ja. Dan, hè, want dat, dat die rabbit leunt daar deels ook op. Hè? Ja. Dus dat je de AI dus dingen kan leren. In hun geval trouwens volgens mij door het ook één keer of een paar keer voor te doen.
Ja, hij kan meekijken.
Ja,
ja.
Als hier klinkt het alsof Siri dat dus dan zelfstandig zou kunnen doen.
Een vergelijkbaar ding. Ze hebben ook gewoon Siri geleerd van kijk, zo, dit is hoe je een knop aantikt. En dit bedoelen mensen dat ze, nou ja. Het is eenzelfde soort systeem inderdaad. Maar ik kan me voorstellen dat het Siri het wel heel goed kan doen. Sorry iedereen. Omdat het zit ingebakken. Weet je wel.
Sisi, noem er gewoon even Sisi.
Ja, in het systeem. Dus dat... nou ja.
Je weet trouwens, even een flauw dingetje tussendoor. Maar dat Siri luistert ook naar Silly.
Ja, dat heb je wel. Ja.
Moet je maar eens proberen. Moet je zeggen heel hard. Of heel hard, maar... Zeg je gewoon met duidelijke toon, zeg je Silly in plaats van Siri. En waarschijnlijk reageert ze dan ook.
Het is vrij breed, hoor. Mijn vriendin heet toevallig Sissy. En dan gaat het ook wel eens af.
Oh, toch wel?
Toch wel, ja. Dus dat blijft, dat blijft onhandig. Maar dit zou dus wel handig kunnen zijn.
Ja.
Want dan kan je ineens apps gebruiken. Nou, je hebt het
hebben we eindelijk wat aan Siri?
Dat, ja. Ja, en het gaat over het einddoel. Dus je zegt niet van, oké, we gooien alle apps weg, want AI kan alles. Nee, het is die apps kunnen heel veel, mits je weet hoe je die apps moet gebruiken.
Het nou, zou natuurlijk dan... wel een klassieke Apple-draai zijn aan het verhaal. Ja,
ja, dan blijven apps blijven waardevol.
Ja, ja.
Er blijft meerwaarde zitten in als jij heel goed bent in het bedienen van die app. Maar je kan als leek waarschijnlijk veel meer dingen uit apps halen dan nu het geval is. Dus dan snijdt het mes ineens aan twee kanten. Ja, klinkt wel als klassiek Apple, hè? Ja. Ben benieuwd. Tot slot, zoals altijd, onze tips. Zal ik ze aftrappen?
Ja.
Ik heb weer een serie. Sugar, een moderne noir detective op Apple TV+. De hoofdrol is voor Colin Farrell. Hij is met een Amerikaans accent en die speelt de detective John Sugar in het heden, maar hij gedraagt zich helemaal zoals detectives uit oude zwart-wit films. Sugar is ook geobsedeerd door zulke films. Hij heeft de hele tijd wat met Humphrey Bogart of zo... de achtergrond opstaan of hij gaat in zo'n bioscoop zitten in L.A. Want de film die speelt zich af in Hollywood. En daar rijdt hij dus ook rond in een vintage cabrio met zo'n zwart pak aan. En hij mijmert ook zo tegen zichzelf, weet je wel. Oh no, another case. Nou, zo. Dus, en dan onderzoekt hij ook nog eens de verdwijning van iemand uit de filmwereld in Hollywood. Dus het is eigenlijk helemaal klassiek. Maar toch in het heden. Het is een moderne draai eraan, een beetje meta, omdat hij dus zelf ook fan is van die verhalen en heel goed in zijn werk. Maar het is toch eigenlijk lekker ouderwets noir en Colin Farrell doet dat heel leuk. Die is meteen, ja, de eerste aflevering. Ja. Ja, je hoeft maar een half uurtje van de eerste aflevering te kijken en dan ben je eigenlijk waarschijnlijk al gewoon...
Ik twijfel altijd een beetje bij Colin Farrell.
Ja, maar... ik vind dit werkt heel goed. Het is leuk.
Oké. Okay.
Jouw tip?
Ja, dat is een app. Ik heb een keer een app. Een desktop trouwens app voor Mac, Windows en Linux. Het heet Texts. Het is T-E-X-T-S. En daar stuit ik op naar aanleiding van het nieuws dat Automattic, met twee T's, dat is het bedrijf achter WordPress en Tumblr en de podcast app Pocketcast. Die heeft ook Beeper overgenomen. En dat is weer de naaste concurrent van Texts.
Nou, ja.
Een hoop namen, maar die Text en Beeper, dat zijn dus van die universele messaging apps.
Ja, Beeper was een hoop om te doen, toch? Die gingen proberen in iMessage zich te wurmen.
Ja, nou, Text is het wel gelukt, want die kun je daarin nu... in Text kun je iMessage toevoegen.
Ah.
Ja. En alles blijft ook gewoon met encryptie allemaal. Het gaat ook niet, het worden geen kopieën bewaard op de server. Dat doet Beeper geloof ik wel.
Ja, maar, die hebben een soort een rare omweg.
Maar, en bij Text dan zijn de eerste 10 diensten zijn gratis. Daarboven ga je dan wat betalen. Maar nou, zoveel diensten heb ik nou ook weer niet. Mm-hmm. Maar dan ja, het rijtje WhatsApp, iMessage dus ook. Maar ook DM's van Instagram, van X, Twitter. Zelfs Slack, Discord, Signal natuurlijk, Telegram. Mm-hmm. En ook Facebook Messenger. Die laatste is trouwens nog wel een beetje tricky om toe te voegen. Maar goed. Ja, nou ja, ik heb in het verleden wel eens eerder zo'n universele app gebruikt voor alle. Nooit helemaal tevreden over. Of dan was je elke week bezig weer alle toestemmingen weer te geven. Of
dan krijg je steeds QR-codes in beeld. Ja.
So far, so good nu met deze, met Text. En Kijk, er is natuurlijk ook wel allerlei... Het verschil met destijds, dat is een paar jaar geleden of zo, is dat... En er zijn natuurlijk nu allemaal die ontwikkelingen gaande richting die zogeheten Fediverse.
Ja.
Hè, waarbij messaging platforms of andere soortige platforms, maar een open protocol allemaal gebruiken, waardoor ze beter uitwisselbaar zijn, de diensten onderling. Maar goed, totdat dat echt helemaal up and running is en alle diensten daaraan meedoen, nou, dan kun je bij zo'n app terecht.
Ja, precies.
Text.
Ik ben benieuwd. Klinkt als iets wat ik inderdaad wel probeer en dan denk van, oh nee, het is voor mij toch nog net niet ver genoeg. Maar ik ben wel benieuwd.
Nou, deze gaat, je kan ook helemaal met terminal commando's zelfs.
Het zou wel een verademing zijn, hè, dat je niet meer 10 apps af hoeft omdat je ergens een bericht, oh nee, ik had je daar gestuurd.
Ja, ik zag ook ergens zo'n plaatje, wel grappig, van een gast die had een screenshot gemaakt van een homescreen op zijn iPhone met, nou, de, inderdaad, tig communicatie apps. He, met een soort zo van voor- en na-plaatje. Met daarna dan de app van tekst.
Nou ja, er valt wel wat te winnen. Als je één app kan openen. Want dat is het gevaar, vind ik. Als je 10 berichten-apps hebt om te checken, dan loert het gevaar dat je wordt afgeleid door nog een app. Vervolgens ben je een half uur filmpjes op TikTok aan het kijken.
Ja, ik moet alleen even kijken of ik nou ook bijvoorbeeld op een feature die ik op WhatsApp veel gebruik, is dat dempen. Ik heb ook gewoon groepen die ik gewoon permanent op gedempt heb staan.
Die gaat te snel.
Ja, dat is te veel. En nou ja, ik moet even kijken of tekst dat dan ook kan. Nou kom ik anders nog terug.
Oké, nou dan zijn wij weer rond volgens mij.
Ja.
Ja, bedankt weer voor het luisteren iedereen. Laat gerust van je horen. Mail ervoor naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. En als je luistert op Apple Podcasts of via Spotify, laat dan als jullie een review achter. Vinden we leuk.
5 sterren.
Ja, en abonneer je ook natuurlijk. En download ook onze app. Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Abonneer je op ons WhatsApp-kanaal. Je vindt het allemaal op bright.nl. Tot volgende week.
Bye.